Fijn dat je luistert naar mijn podcast Pensioen, Geranium of Gladiool, waarin ik in gesprek ga met mensen die korter of langer met pensioen zijn. Mijn naam is Hetty Bruls en in mijn werkende leven begeleidde ik mensen die met pensioen gingen. Nu ik zelf met pensioen ben, hoor ik graag hoe anderen deze nieuwe levensfase ervaren. Vandaag is Johan mijn gast. Johan is nog maar heel kort met pensioen eigenlijk, hè?
Ja, 3 weken denk ik. Ja.
3 weken? Ja. 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 En je bent journalist. Ben je dat je hele leven geweest?
Nou, nee, niet mijn hele leven. Ik wilde aanvankelijk kunstenaar worden. Ik heb ook 2 jaar op de kunstacademie in Breda gezeten. Ik had toen de illusie dat ik een groot grafisch kunstenaar zou kunnen worden. Maar ik had die 2 jaar nodig om erachter te komen dat ik eigenlijk talentloos was. Maar ik had ook het geluk dat ik op een dag in Breda een bioscoop inliep. En daar draaide een film, All the President's Men. En die heb ik die week denk ik nog 3 of 4 keer gezien. En ik was gefascineerd door een verhaal van 2 onderzoeksjournalisten die op het spoor komen van aanvankelijk van een inbraak in het Watergate gebouw. Maar hun onderzoek leidt uiteindelijk tot het aftreden van president Nixon. En ik was zo gefascineerd door dat speurderswerk van die 2 mannen. Dat ik dacht van ik wil journalist worden. En niet lang daarna, toen zat ik op het Atheneum in Heerlen, waar ik deelcertificaten ging halen voor de talen. Toen stond er een advertentie in de krant, de Limburger, dat de Limburger leerling journalisten zocht. Dat had je in die tijd nog. Hè. Je had weliswaar toen 1 opleidingsinstituut, maar veel kranten leidden ook hun eigen jonge mensen op. En ik werd een van de 5 of 6 mensen die dat jaar de kans kregen om zich een jaar lang te bewijzen. En als je dat zonder kleerscheur overleefde, dan kreeg je een contract aangeboden. En dat heb ik ruim 40 jaar gedaan.
Met veel plezier?
Ja, het is een heel mooi afwisselend vak. Ik heb daar met heel veel passie altijd in gezeten. Maar met name de laatste jaren, de jaren richting pensioen, toen heb ik eigenlijk mijn ware ik ontdekt in de zin dat ik me steeds minder een dagjournalist voelde. Dus iemand die met heel veel energie en heel veel wilskracht iets schrijft dat bijna morgen alweer vergeten is. Maar dat ik bij mezelf het vermogen ontdekte om me dieper in een onderwerp in te graven. En ik kreeg overigens ook de kans daarvoor. Dus ik ben een onderzoeksjournalist geworden. Maar niet een onderzoeksjournalist die specifiek bijvoorbeeld op politieke schandalen uit is. Maar meer een onderzoeksjournalist die probeert thema's in de actualiteit uit te diepen en van verschillende kanten te bekijken. Dus niet zozeer daar een mening over te formuleren, maar te laten zien hoe dat thema van verschillende kanten belicht kan worden. En dan in feite de lezer de kans geven om zelf conclusies te trekken.
Oké. En je zei dat je dat langs of dat je dat nu gevonden hebt, maar denk je dan dat je dat eigenlijk al eerder had willen vinden? Of is dat gewoon een normaal verloop van...
Nou, ik denk achteraf gezien, niet dat ik dat met gevoelens van spijt moet constateren, hoewel. Maar laat ik zo zeggen, ik ben er pas vrij laat achter gekomen dat ik daar een zeker talent voor had, voor dat spitwerk. Hè. En ik heb nu eenmaal, dat is geen verdienste van mij, maar ik heb het vermogen om vrij gecompliceerde informatie snel tot me te nemen. Dus ik kan heel goed wetenschappelijke rapporten, maar ook boeken over specifieke onderwerpen, die kan ik vrij snel tot me nemen en er dan een synthese van maken. En als ik dan iets overnieuw had mogen doen, of opnieuw, dan had ik gehoopt dat ik dat 20 jaar eerder was gaan doen. Want dan was er waarschijnlijk meer uit mijn handen gekomen dat een bestaansrecht had dat langer dan een dag of een week duurde.
En hoe ben je er dan nu achter gekomen?
Dat had eigenlijk te maken, Het is echt niet toevallig dat wij hier nu één dag na de herdenking van 9-11 zitten. Maar die dag, toen ik op de krant werd gebeld door een vriend en die zei... Zet de televisie aan, want er is een vliegtuig in New York in een van die WTC-torens gevlogen. En ik zette de tv aan op het moment dat het tweede vliegtuig zich daar ook inboorde. En toen is er... Ik voelde dat toen al, dat was toen heel emotioneel... Maar ik voelde toen al dat dat een belangrijke gebeurtenis in mijn leven zou worden. En dat, sterker nog, het werd een obsessie aanvankelijk om te duiden wat er die dag eigenlijk precies allemaal gebeurd is. Maar het werd ook een studie naar hoe religie mensen tot dit soort daden kan drijven. Althans, tot bij fundamentalisten. Het hele verhaal van het Westen versus de islam, de onderlinge strijd binnen de islam tussen gematigd en extreem, nou dat werden allemaal onderwerpen die ik ging bestuderen. Eigenlijk in mijn vrije tijd, want daar was op dat moment eigenlijk nauwelijks behoefte aan verhalen over radicale islam. Dat veranderde weliswaar toen er aanslagen werden gepleegd in Londen en in Parijs twee keer en in Barcelona. Op. Dus toen werd wel al een toenemende mate gebruik gemaakt van de kennis die ik al had opgebouwd in mijn eigen tijd als het ware. Maar het breekpunt was de uitreis van vier jonge mensen uit Maastricht. Twee jongens en twee meisjes naar het kalifaat van de Islamitische Staat in 2014. En een van die jongens... Sultan Barzel, een 19-jarige student toerisme uit Maastricht, heeft zich 60 dagen nadat hij de deur in Maastricht achter zich dicht trok, opgeblazen met een zelfmoordgordel in de buurt van een politiebureau in Bagdad, waarbij ruim 20 mensen, maar waarschijnlijk veel meer, om het leven zijn gekomen, waarmee hij feitelijk de grootste naoorlogse massamoordenaar van Nederland is geworden. Alleen... De moorden vonden niet hier plaats, maar in een tussen aanhalingstekens ver vreemd land. En dat is waarschijnlijk ook de reden waarom hij met veel succes, moet ik overigens zeggen, min of meer weg is gepoetst uit de geschiedenis van dit land. Er zijn denk ik maar heel weinig mensen die zijn naam kennen. Maar toen kwam voor mij het moment, voor mij en een collega, Claire van Dijk, waar ik heel veel mee samenwerkte, om het voorstel in te dienen, kunnen wij niet een boek schrijven over het leven en de dood van die jongen. En daar kregen we de ruimte voor. Daar kregen we ook de ruimte voor, omdat niet alleen kort nadat hij zichzelf had opgeblazen, ook twee martelaarsvideo's verschenen waarin hij opdook, postuum dus. Toen bleek ook dat de vriend waarmee hij was vertrokken inmiddels ook was omgekomen op het slagveld. Toen bleek ook dat Aïcha, ook een meisje uit het Witte Vrouwenveld, inmiddels weer terug was in Maastricht. En bleek dat de vriendin van Aïcha op zoek was gegaan naar Aïcha in het kalifaat. Met andere woorden, er gebeurden zoveel dingen tegelijk, dat we daar min of meer voor werden vrijgesteld om dat uit te zoeken. Om al die draden uit elkaar te rafelen en dat weer, als het ware, in elkaar te weven tot één coherent verhaal. En daar kwamen al die dingen die ik geleerd had, kwamen daar samen. Ook de journalistieke technieken die we gebruikt hebben in het boek, dat was ja, voor ons een eye-opener, zoals dat heet.
Ja, ja, ja. Dus zo ben je eigenlijk op je eigen spoor gekomen.
Ja, zou je kunnen zeggen, ja.
Ja. En dat was in 2014, dus dat is ongeveer 10 jaar geleden.
Ja.
En betekent dat ook dat je anders bent gaan werken bij de krant?
Ja, op basis van ons onderzoek, waarover heel veel is gepubliceerd in de krant, en op basis van het boek, dat in 2017 geloof ik ook is genomineerd voor de Brusselprijs. We hebben op de shortlist gestaan van 5 boeken die... werden gekozen uit een aanbod van 160 boeken. Dus we behoorden dat jaar tot de 5 beste journalistieke boeken van het jaar. Dat heeft een zeker prestige opgeleverd, waardoor ik ook op de krant de ruimte kreeg om me met diezelfde nieuwsgierigheid En wat ik dan noem sense of wonder, hè, het vermogen om je te verbazen over hoe dingen in elkaar zitten. Nou, ik heb de kans gekregen om me daar steeds meer in te bekwamen. Dus uiteindelijk werkte ik ook alleen nog maar in dat genre. Dus verdiepende journalistiek, zoals dat heet.
En nu ben je dus net gestopt. Gelijk aan je AOW-datum?
Ongeveer, ja.
Of heb je een bepaalde keuze gemaakt?
Nee. Ik ben echt, zoals dat heet, officieel met pensioen.
Ja.
Maar er is wel nog iets tussen het verschijnen van het boek en mijn pensionering, die overigens niet inhoudt dat ik gestopt ben met schrijven, maar daar hebben we het misschien ook wel over. Maar er is nog iets gebeurd in mijn leven wat van een hele grote invloed is geweest. Ik ben namelijk een jaar of drie geleden, terwijl ik mijn auto wilde gaan wassen bij de car wash, ben ik op een hele vreemde, onverklaarbare manier ten val gekomen. En ik heb vroeger als jongen en als puber heb ik gejudo'd, dus ik weet hoe ik mijn val moet breken. Maar uitgerekend op die dag heb ik dat niet gedaan. Dus ik heb een val voorover, die heb ik opgevangen met mijn hoofd, om het zo maar even plat uit te drukken. Dat leidde tot enkele uiterlijke verwondingen, die ik toen, ironisch overigens, heb geprobeerd te deppen met mondkapjes, want dat was midden in de COVID-periode. Nou, uiteindelijk is dat met van die speciale pleisters is dat dichtgemaakt en ongeveer een week later begon dat mooi te genezen. En toen dacht ik, dan ben ik van alles af. Maar dat was niet zo. Ik kreeg stekende hoofdpijnen en de normale pijnstillers werkten niet. Hoeveel ik er ook pakte, toen heeft de huisarts heeft me zwaardere pijnstillers voorgeschreven en een dag later ben ik thuis buiten bewustzijn geraakt. Toen is door mijn vrouw en de huisarts besloten om me met spoed naar het ziekenhuis te brengen. En daar werd vastgesteld dat ik een, zoals dat officieel heet, een subdural hematoom had. Een bloeding tussen het hersenvlies en de onderkant van de schedel. En de hersens begonnen op te zwellen, maar dat bloed kon nergens naartoe. Waardoor mijn hele functioneren werd beïnvloed. Later bleek dat kantje boord is geweest. Ze hebben toen een drain aangelegd in mijn hoofd om de druk van de hersens af te krijgen. Dat lukte ook. En ik heb daarna, vrij kort daarna, wat niet vreemd is bij zo'n niet aangeboren hersenletsel, heb ik twee epileptische aanvallen gehad. En toen ik van die tweede epileptische aanval bijkwam, toen, tot mijn horror, kon ik niet meer spreken en ik kon ook niet meer schrijven. Wat, zei de chirurg tegen mij, voor een journalist een beetje onhandig is. Maar goed, lichamelijk was ik in orde en ik, ook intellectueel leek er niks aan de hand te zijn, maar ik kon alles verstaan wat mensen zeiden. Ik kon alleen niet terugspreken en ik kon zelfs niet op een briefje schrijven van ik begrijp wat je zegt. Dus dat was een hele rare, beangstigende periode.
Beangstigend, ja.
Ja, omdat ik vreesde voor een soort locked-in syndroom. Hè. Maar goed, uiteindelijk ben ik naar Adelante in Hoensbroek gebracht om te revalideren. En daar ben ik, ook tot verbazing van de mensen die mij behandelden, bijna allemaal vrouwen trouwens, wat mij ook een hele andere kijk op het leven heeft gegeven. Maar in een recordtijd van 24 dagen ben ik daar min of meer genezen verklaard. Dus van iemand die niet meer kon praten en ook sommige woorden niet kon vinden en ook niet meer kon schrijven, kon ik een maand later weer schrijven en kon ik ook weer spreken. Zelfs zo goed dat mijn behandelaars tegen me zeiden van, het is misschien handig dat je af en toe een paar minuten je mond houdt. Maar goed, dat is een hele belangrijke, achteraf gezien is dat een heel belangrijk moment geweest, omdat toen ik daarvan weer bijkwam en ook weer op therapeutische basis begon te werken en uiteindelijk weer 4 dagen per week ging werken, toen ben ik ook me gaan verdiepen in de achtergronden natuurlijk weer van wat mijzelf was overkomen. Dat was een onderwerp op zich. En ik ben de oude Stoïcijnen gaan lezen, Marcus Aurelius en noem maar op. En dat heeft ertoe geleid dat ik waarschijnlijk een levenshouding heb aangenomen die veel meer dan voorheen, toen ik de neiging had om me overal mee te bemoeien en me ook overal druk over te maken, evolueerde naar iets wat voor mij in ieder geval beter was, namelijk dat ik heel erg goed mijn cirkel van competentie leerde kennen. Dus ik wist, nou, het is de moeite waard om je druk te maken over zaken waar je invloed op hebt. Maar alles wat buiten die cirkel ligt en waar je niks aan kunt doen, dus elke energie die je daarin steekt, is eigenlijk zinloos. In ieder geval niet goed voor jezelf. En ook niet voor je gemoedsrust.
Dus, want je voelde je waarschijnlijk bij heel veel betrokken.
Ja.
En dan wil je overal iets mee doen. Maar ja, uiteindelijk heb je je tot je invloedcirkel.
Precies, ja. Ja. En dat is ook een belangrijke ontdekking geweest. En dat heeft er eigenlijk ook toe geleid dat ik in die laatste jaren, toen ik op het katern Limburgs supplement werd gezet, LS. Dat is een wekelijks verschillende zaterdagse bijlage met uitsluitend verdiepende verhalen. Daar heb ik me volledig kunnen uitleven door elke week zeg maar, achtergrondartikelen te schrijven over zaken die op dat moment speelden.
Ja, nou bij mij is nog even een haakje blijven hangen. Want je zei in een tussenzinnetje dat je doordat er veel vrouwen werkten bij de revalidatie in Hoensbroek, dat je kijk veranderd is.
Ja.
Maar kun je daar heel kort iets over zeggen?
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Ik weet dat vrouwen een hele belangrijke rol in de gezondheidszorg spelen. Maar wat ik daar merkte, was dat iedereen die zich met mij bezighield, met mijn hoofd, met mijn spraakvermogen, met mijn intelligentie, met mijn lichaam, dat waren allemaal zonder enige uitzondering vrouwelijke begeleiders. En wat ik daar toen gemerkt heb, en later zeiden ze ook tegen mij, als ze je ergens heel krijgen, dan is het wel in adelante, als je zoiets hebt. Maar wat mij opviel, was niet alleen de compassie van die vrouwen, maar terwijl ze natuurlijk met honderden patiënten te maken hebben, maar ook ja, de humor. Dat was echt, heb ik vaak om mezelf moeten lachen, iets wat niet echt mijn gewoonte was, maar bijvoorbeeld een heel grappig incident deed zich, of ja, voorval deed zich voor bij mijn begeleidster die met mij of ging zwemmen één keer of twee keer per week in het zwembad of ging badmintonnen. En ik wist, nou, dat kom ik nog herinneren van mijn jeugd, ik vond mezelf een redelijk goede badmintonner, een beetje zo'n strandatleet. En zij ging met mij en ik raakte dat pluisje niet en dat ging niet. En dus op een gegeven moment raakte ik gefrustreerd. Ik zei daar iets over. Toen kwamen ze naar me toe en zei ze, Johan, waarom denk je eigenlijk dat je hier bent? Denk je dat je hier bent om badminton te leren? Ik zit naar jou te kijken of je reflexen weer terugkomen. En dat is zo. Dat is veel belangrijker dan of je dat ding wel of niet raakt. Nou, dat soort anekdotes, die had ik elke dag bijna. Oh, ja. Dat was heel leerzaam.
Ja, ja. Ja. En heeft dit ook bijgedragen aan dat je nu makkelijker met pensioen kon gaan? Of?
Ja, wel degelijk. Ja.
Ja?
Ja, ja. Nogmaals, het komt er in feite op neer dat je heel erg goed of veel beter dan voorheen, in mijn geval althans, een onderscheid kunt maken tussen dingen die echt wezenlijk zijn en bijzaken. En op een gegeven moment, terwijl dat in de jaren daarvoor misschien ondenkbaar was geweest, werd bijvoorbeeld een van de bijzaken van hoe wil jij vertrekken bij de krant, bij je werkgever. En ik werd ook een paar weken voor de datum waar het om draaide, werd ik gebeld door de hoofdredacteur. En die zei tegen mij van, hoe zou je willen afscheid nemen? Ik zeg, ja, het liefst op de manier zoals ik ook ben gekomen, namelijk via de zijdeur. Ik wil geen fanfare. Ik heb te vaak gezien dat mensen, niet op de krant specifiek, maar op andere afscheidsrecepties en zo, dat mensen in het zonnetje worden gezet op een manier waarvan ik dacht van, misschien dat zij dat mooi of leuk vinden, maar ik zou daar nog niet, nee, daar zou ik echt niet, dat iemand die mij helemaal niet kent bijvoorbeeld een toespraak gaat houden over mijn vermeende prestaties. Dat lijkt me afschuwelijk. Dus ik wilde dat vermijden. Ik weet dat dat voor sommige mensen vervelend is geweest, want die hadden persoonlijk iets willen zeggen. Maar goed, dat kan natuurlijk altijd. Hè. Daar hoef je niet voor.
Kan één op één.
Ja, precies.
Ze kunnen jou vragen, zullen we gaan koffie drinken of even naar het café? Of,
klopt, en dat gebeurt nu ook. Alleen niet, denk ik, op de schaal. Laat ik zo zeggen, er zijn, weet ik vrijwel zeker, minder mensen die nu aan mij vragen van hoe gaat het met je en zullen we een glas wijn of een glas koffie of een beker koffie gaan drinken, dan op mijn afscheidsreceptie zouden zijn gekomen. Dus ja. Dat zegt wel iets.
Ja, een afscheidsreceptie is natuurlijk ook altijd, dat heb je ook altijd als je een grote feest geeft, dan, ja. Is het ook, dan vinden mensen het ook leuk om elkaar te zien.
Ja.
Niet alleen maar speciaal voor het feestvak, maar ook. Het is ook een soort reunietje, of hoe moet je het noemen?
Ja, precies. Maar dat is nou net...
Wat je dan niet wil.
Nee, precies.
Ja. 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 Oh. Dus dat is ook... Dus via die zijdeur dat is gebeurd.
Ja, ik heb wel een heel gezellig etentje gehad met mijn directe chef en en de hoofdredactie. Ja, dan worden de wapenfeiten nog een soort op een rijtje gezet. Ja, het is wel grappig overigens ook om, dat merk ik wel vaker, als ik zelf naar reunies moet of zelfs naar begrafenissen, dat mensen hebben herinneringen aan andere mensen die niet per se overeenkomen met de herinneringen die je zelf hebt. Hè. Sterker nog, soms herinneren mensen zich dingen over jou waar je zelf totaal niet meer van weet dat die zich hebben afgespeeld.
Ja. Maar het is toch leuk om te horen. Hè?
Dat is, ja, dat is wel, ja. Soms ook angstaanjagend.
Oh! Ja. En heb je jezelf nog voorbereid op het niet meer werken?
Ja, in de zin dat ik dus wist wat ik wilde en wist wat ik niet wilde. Dat ik dat ook duidelijk heb gecommuniceerd, zoals dat heet. En ik ben al in de vrije tijd die ik had in de aanloop naar het pensioen al begonnen met te werken aan de projecten waar ik nu mee bezig ben. Dus ik was eigenlijk al over die datum heen gesprongen en was in feite al de fundamenten aan het leggen voor in dit geval de blogs waar ik nu mee bezig ben. En ik ben een aantal andere projecten bezig, onder andere muziek maken en zo. Dus ik wist dat ik van het zogeheten klassieke zwarte gat geen last zou hebben. Het enige waar ik misschien last van zou kunnen hebben, dat heb ik ook tijdens een cursus geleerd, is dat ik te veel hooi op mijn vork zou nemen. Met andere woorden, dat ik het drukker zou krijgen na mijn pensioen dan daarvoor. En druk krijgen is op zich niet erg, als het zaken zijn die je zinvol acht of die je leuk vindt. Maar het is ook weer niet de bedoeling om je hele agenda vol te plannen.
En die neiging heb je daar?
Nee, dat heb ik onder controle.
Oké.
Okay. Ja, nee, ik vind het verder nu niet... laat ik zo zeggen, het is niet onrustbarend om gewoon eens een week zonder afspraken te hebben.
En je zei net dat je dat in een cursus had opgepikt.
Ja.
En, want je hebt een pensioen zicht cursus
gedaan. Ja, heb ik gedaan met mijn echtgenote, ja.
Ja. En zijn er nog meer dingen die je daar van over zijn gebleven?
Ja, dat was een... Ik moet je eerlijk zeggen, ik ging daarheen met een beetje het ouderwets arrogante idee dat ik eigenlijk daar niks zou kunnen leren. Omdat ik namelijk alles al wist wat niet zo bleek te zijn.
Maar je ging toch?
Ja, ik ging toch, ja. Ik vond wel dat ik het moest doen, omdat een collega van mij, die een jaar eerder was vertrokken, die was daar ook heen gegaan en die zei van, jongen, dat moet je echt doen. Doe dat nou. Al was het alleen maar vanwege de boswandelingen die je met zo'n groep mensen gaat maken en daar kun je praten met lui die in hetzelfde bootje zitten en daar leer je misschien dingen van. Maar de cursus zelf is ook heel erg interessant en hij stuurde me toen een linkje naar een filmpje. En dat staat op YouTube ergens, maar dat heb ik toen gezien en dat zat in mijn cursus een jaar later ook. Dat is een hilarisch filmpje, maar ook tragisch. Dat heette volgens mij De Laatste Werkdag van Hans Weijers. Hans Weijers is die top-econoom, ex-minister, Unilever. En die man komt in dat filmpje komt hij zeg maar bij zijn kantoor aan op zijn laatste werkdag. En hij loopt naar de lift toe en wil met zijn keycard naar boven gaan. Dan blijkt hij al te zijn geannuleerd. Dus moet hij bij de balie een gastkaartje vragen. En met dat gastenkaartje gaat hij dan naar boven toe, naar zijn afdeling, ja, waar hij dan leiding geeft aan tientallen mensen. En dan komt hij met die trouwe hondenogen ook. Dat is prachtig. Hij speelt zichzelf dus. Hij is Hans Weijers. En de meeste collega's van hem spelen ook zichzelf. Weliswaar gescript, maar dat maakt het wel echter. Dus dan zegt hij tegen zijn secretaris, ik weet niet hoe die... Janneke zegt hij van, Janneke, zou jij mij de dossiers van... En dan knikt die secretaris nee, want iedereen heeft zich al om zijn opvolger heen. Hij is zich al mee bezig getrouwd. Hè? Dus hij zit ook alleen in de kantine, omdat iedereen bij zijn opvolger zit. Zit hij alleen zijn boterhammen te eten. Dat is heel erg goed gedaan. En als hij dan uiteindelijk op het einde van de dag met zijn kartonnen doos, waar de foto's van zijn kinderen in zitten en de speeltjes en zo. Zo'n kartonnen doos die je ook wel eens in Amerikaanse films ziet, als iemand ontslagen is. En dan gaat hij terug naar buiten toe, levert zijn kaart in. En dan wil hij instappen in de auto van zijn chauffeur, maar die rijdt dan weg, weet je wel. Dus hij moet met de fiets naar huis. Nou, toen ik dacht van, nou, als dat soort informatie, amusant, maar ook leerzaam is, deel uitmaakt van zo'n cursus, ja, dan moet ik er toch maar heen gaan. Dus dat heb ik gedaan en dat was ook heel erg leerzaam, alleen al vanwege, daar zaten nog eens 10 koppels, dus allemaal man en vrouw, waarvan of de vrouw of de man al reeds met pensioen was en in sommige gevallen werkte de ander nog, of andersom. En 2 Einzelgänger zaten daar ook, een man en een vrouw. En het mooie van zo'n weekend, in feite een soort retraite, is natuurlijk dat, dat je op de eerste dag ben je allemaal vreemden voor elkaar. Maar dat slijt eigenlijk al heel erg snel. En juist vanwege het feit dat je weet dat je die mensen waarschijnlijk nooit meer zult zien, ontstaat er een soort vertrouwelijkheid. En zeg je dingen over jezelf, waarvan je in contact met collega's, ook collega's die je al 30 jaar kent, dan zou je wel 3 keer nadenken voordat je zo kwetsbaar zou opstellen. Dus in die 3 dagen hebben we elkaar heel erg goed leren kennen. En ook vreselijk moeten lachen soms. Er was 1 anekdote, die moet ik je echt vertellen. Dat was een man die had ook leiding gegeven, volgens mij bij de Belastingdienst, aan een afdeling met 50 mensen. En die... dat werk was gewoon zijn leven en hij wist nu oprecht niet wat hij moest gaan doen. Nu die. Hij had geen hobby's, had hij ook nooit tijd voor gehad of had hij zich nooit tijd voor gegund. En hij had nog een werkende vrouw die een hele hoge positie had en de halve wereld afreisde. Maar die man dacht van, nou laat ik nou maar eens beginnen met iets wat ik nooit gedaan heb, namelijk naar televisie kijken. Ja, hij zag af en toe wel het journaal. Maar hij volgde geen series of zo. Dus hij had een aantal dingen opgenomen waarvan hij dacht van, nou heb ik er nu tijd voor om daar naar te kijken. En dan zat hij smiddags om 4 uur zat hij naar een film te kijken of zo. En als zijn vrouw binnengekomen, dat zei, wat ben jij aan het doen? Met andere woorden, opeens binnen dat huwelijk ontstond een situatie waarbij onverwachte gedragingen een rol gingen spelen. Hè? Andersom, ook vreselijk om te lachen, de man die tegen zijn vrouw zegt, de man die dus net gepensioneerd is en tegen zijn vrouw zegt om 11 uur 's morgens, waarom ga je nu eigenlijk stofzuigen? Waarop zij zegt, ja, omdat ik altijd om 11 uur stofzuig, want om 12 uur ga ik boodschappen doen en om 1 uur ga ik naar mijn vriendin. Dat is mijn schema. Je hebt dat nooit meegemaakt, omdat je er nooit was. En dat die man dan, ja, je hebt daar nog een stukje vergeten, weet je wel. Dat is wat...
Dat klinkt bijna als iets van 50 jaar geleden.
Ja, dat speelt zeker ook een rol. Maar goed, dus niet alleen dit soort anekdotes werden...
Maar je hebt ook zelf ontdekkingen gedaan.
Ja, een van de ontdekkingen die ik heb gedaan is dat... en dat moet je leren nee te zeggen. Een belangrijk deel van je leven zeg je ja tegen dingen. Niet omdat je ze wil... maar omdat je denkt, ja, ik moet dat doen vanwege de goede vrede. En ik moet dat doen omdat mijn collega's anders misschien denken dat ik dit en dat en dat. En ja, zal ik me maar voegen en ook.
Ja, of het hoort bij je werk.
Ja, klopt, ja. Nu snap je dat je niks meer hoeft. Je mag alles, maar het hoeft niet. En dat klinkt simpel, dat klinkt als een agenda of een succesagenda wijsheid, maar dat is wel iets wat ik nu begin te begrijpen. En die instructrice of de vrouw, de trainer die daar actief was, die zei ook iets interessants waarvan ik toen dacht van ja, dat klinkt wel erg poëtisch. Maar die zei van, je zult, niet allemaal van jullie, maar je zult merken dat als je niet meer werkt, zullen sommigen van jullie ontdekken dat jullie reïncarneren als het ware in versies van de mensen die jullie hadden willen zijn. Als je het helemaal zelf had kunnen bepalen. En toen, daar moest ik aan denken toen ik... ik vraag me dan af of dat toeval is, maar ik heb nu op dit moment contact met een nicht van mij via LinkedIn in Amerika, waar ik eigenlijk al 40 jaar niks meer van gehoord heb. Dat is heel fascinerend, dat dat op dit moment zich herstelt. En ook een vriend die ik al jaren niet meer gezien had, en waarvan ik, waar ik vroeger, toen ik nog geen gitaar had, maar zelf een gitaar aan elkaar had gebasteld, aan had gesloten op een radioversterker. En hij drumde met drumstokjes op bongo's en op kussens. Die heeft nu een band en een oefenruimte. Dus daar ben ik laatst gaan spelen met mijn echte gitaar. En dat zijn van die dingen, ja, die zijn wonderlijk. Ik denk nu wel eens dat dat ontstaat omdat je nu in je hoofd de ruimte hebt om dat soort dingen te doen. Of je staat er open voor.
Ja, ik denk ook wel dat je de ruimte hebt. Maar je zei zelf, zoals ze zei, dat je een reïncarnatie zou kunnen zijn van diegene die... Had je ook muzikant willen zijn?
Dat is wel een deel van mij, ja. Want ik misschien... ik vind zelf dat ik geen goede muzikus ben. Maar ik heb wel een jarenlange obsessie gehad voor... het gitaarspel van Jimi Hendrix, die ik enorm bewonder. Dus ik heb mezelf een aantal dingen aangeleerd. Hè. Dat lijkt een beetje met goede wil op wat hij deed. Maar het grappige is dat ik toen ongeveer 10 jaar geleden zat ik korte tijd in een rockband, een trio. En toen hebben we, je gelooft het niet, er komt weer 9/11 om de hoek kijken. Toen hebben we naar aanleiding van een essay dat ik ooit gelezen heb over... de mensen die op die dag, op die vreselijke dag, zich gedwongen zagen om uit die torens te springen. Omdat ze de keuze hadden tussen verbranden of verstikken. Van die mensen, daar is een hele beroemde foto, die overigens bijna nooit meer is gepubliceerd. Omdat dat een soort taboe door consensus is geworden. Want je ziet dus honderden, duizenden foto's van die dag, maar van de slachtoffers zie je bijna nooit beelden. Die zijn er wel... maar er wordt zogenaamd als niet kies gezien om die te laten zien. Nou, The Falling Man is zo'n foto van een man die in een hele esthetisch perfecte manier lijkt wel bezig is met de laatste seconde van zijn leven. En een essay dat een Amerikaanse journalist erover had geschreven, had een enorme indruk op mij gemaakt. Toen hebben we op basis van die foto een nummer gemaakt. Dat nummer hebben we opgestuurd naar het virtuele museum van 9/11 in New York. En we zijn door de balletage gekomen. Dus dat muziekstuk is opgenomen in de collectie. En zal er dus nog in zitten lang nadat ik er niet meer ben. Dat is voor mij een enorme prestatie. Dus in die zin ben ik muzikant geworden, ja.
Ja, dus je had het over de ontdekkingen. Hè? En dat was onder andere de verhalen van de mensen. En ook de opmerking van deze trainster.
Ja.
En zijn er nog andere dingen? Of heb je thuis, is er thuis iets veranderd? Of?
Ja, wat we allemaal moesten doen. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg goed. De trainster vroeg aan ons op de laatste dag, eigenlijk in het laatste uur van de cursus, of we op een stukje papier wilden schrijven wat we in de komende tijd wilden gaan doen, na onze pensionering. Nou, en dat, je schrijft in feite een brief aan jezelf. En die brief wordt in een envelop gedaan, moest ik adresseren, mijn vrouw ook en iedereen in de zaal moest dat adresseren, die heeft zij ingenomen. Ik vermoed dat wij die over een maand, of over een jaar, of over 3 jaar, komt die brief van mezelf in de bus. En dan kan ik zien wat er over is van de ambities en de gedachten en de wensen van die man van toen. Mm-hmm. Ik heb er inmiddels ook over geschreven, want ik vond dat een hele mooie gedachtensprong. Dus ik ben wel benieuwd. Ik weet al niet meer 100% zeker wat ik heb opgeschreven.
Nee, dus dat kan nog weer een verrassing worden.
Ja.
Ja, ja. Dus eigenlijk is de overgang van werken naar niet werken is eigenlijk niet zo groot voor jou.
Nee, omdat het ook een overgang is van werken naar een andere manier van werken. Hè? Want ik schrijf nu nog steeds verhalen van de langere adem. Dingen waar ik heel veel uitzoekwerk in heb gestoken in de afgelopen jaren al, maar... Of het zijn uitgebouwde versies van verhalen die ik ooit voor de krant heb geschreven, maar die ook door ruimtegebrek, maar ook soms door ja, zeg maar, bepaalde journalistieke wetten waar je aan moet voldoen. Dat betekent onder andere dat je het niet zogenaamd te ingewikkeld moet maken. Ja, dat soort restricties voel ik nu niet meer. Nee. Dus daar ben ik nu wel mee bezig, ja.
Ja.
Maar op tijdstippen en in tempi die ik zelf bepaal.
Ja, dat is natuurlijk de vrijheid die je dan nu hebt.
Ja.
Dus schrijven is iets waar je mee door bent gegaan. Muziek heb je eigenlijk ook altijd gedaan, maar daar heb je nu meer ruimte voor.
Ja, klopt.
En zijn er nog dingen die je misschien nooit gedaan hebt, of je denkt van ja, daar wil ik nu ook aandacht aan besteden? Of?
Ja, ik heb samen met mijn vrouw, we zijn allebei een beetje Italië gek, we hebben dat land heel vaak bezocht, maar de laatste jaren hebben we... bij haar was dat veel eerder ontwikkeld, maar ik ben daar als het ware door haar in meegenomen. Een fascinatie voor natuur. Zij is zelf vrijwilliger bij natuurmonumenten. Je zou kunnen zeggen een soort boswachter. Maar we wonen ook sinds enige jaren op een plek in Maastricht, zeg maar, vlakbij de grens met België. Waar we als het ware op de helling van de Sint-Pietersberg leven. Ja, waar een rijkdom aan vogels en insecten, dieren is, de gladde slang, noem maar op. Vaak ook planten en dieren die op de rode lijst staan. Dat je je daarin gaat verdiepen. En we hebben eigenlijk de ambitie om samen de komende jaren de tuin die we hebben, dat overigens geen platte tuin is, maar in feite een verticale tuin. Zeg maar, ongeveer...
De Pietersberg.
Ja, de tuin, althans het deel van ons, is, dat bereikt een hoogte van 70 meter. En we zijn in Italië nog specifiek hier voor dit doel onlangs op bezoek geweest bij een groot aantal botanische tuinen. En die schoonheid van die tuinen is bijna met geen pen te beschrijven. Nou, daar staat geen enkele cipres toevallig op die plek. Ja, dat is echt... over nagedacht. Dus geïnspireerd daardoor willen we onze tuin langzaam maar zeker omtoveren in iets dat in ieder geval de allure heeft van een romantische Italiaanse tuin.
Dat kan natuurlijk ook met de opwarming de warmte van vandaag.
Ja, precies. Ja, ja, en ik heb nog de ambitie, daar ben ik ook al mee begonnen, om uiteindelijk zelf iets te maken dat moet lijken op een drinkbare wijn. Dus ik heb wijnranken staan, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ja. En als je dan, stel dat je bent 80, 90, hè?
Ja.
Wat zou je jongere zelf dan als advies meegeven?
Ja, in zekere zin heb ik dat al... dan zou ik mezelf als advies meegeven... dat je de dingen waar je dus echt de passie voor voelt... en waar je ook zelf van denkt dat je daar goed in bent, en waarvan anderen die dat kunnen beoordelen ook zeggen dat je daar goed in bent, dat je je daar op concentreert. Dus dat je de best mogelijke journalist wordt, in mijn geval, die je kunt zijn. En dat je dus eerder, veel eerder begint met dingen te doen die je het liefst doet, research doen en noem maar op. Je moet je voorstellen, niet dat ik daar spijt van heb, maar ik ben ongeveer de helft van mijn carrière, heb ik in leidinggevende posities gezeten. Ik vind het zelf moeilijk om te bepalen of ik daar succesvol in ben geweest of niet. Ik heb zelf de neiging om te denken dat ik daar niet succesvol in ben geweest, omdat er niet alleen in de journalistiek, maar ik denk in heel veel bedrijven een soort idee bestaat dat als iemand goed is in zijn werk, om hem dan te promoveren naar een positie waarbij kennelijk de hoop bestaat dat door een wonderlijk proces van osmose de kennis van A naar B en C overgaat. A, dat werkt zo niet, want dan moet B willen luisteren en A moet ook kunnen communiceren. Maar bovendien, er bestaat ook nog zoiets als, daar is een speciale naam voor, ik ben even de naam van het effect kwijt, maar er bestaat in elke organisatie de neiging om mensen te promoveren tot een niveau dat ze incompetent worden.
Het Peter...
Peter Principle, ja, precies. En dat is gewoon niet leuk. Als je daar achter komt dat je weliswaar op een plek zit waar je je zou kunnen handhaven, Maar waar je geen genoegen aan beleeft, hè? Dan werkt het niet.
En is ergens goed in zijn, is dat ook meteen inherent aan het feit dat je daar blij van wordt? Of dat hoeft niet?
In mijn geval werkte dat wel zo. Ja, ja. Toen mijn grootste geluksmomenten zijn geweest ook... toen ik met Claire van Dijk aan het boek over de kalifaatgangers werkte, dat we door... Het is net alsof je in een soort extase terechtkomt, dat je niet alleen de voor de hand liggende journalistieke vragen stelt, wie, wat, waar, wanneer en waarom, maar dat je dieper gaat graven en op een gegeven moment kom je tot ontdekkingen waarvan je dacht van, mijn god, dat wist ik helemaal niet. Hoe. En dat je merkt dat je in een soort trance komt waarbij je kennis in razendsnel tempo opdoet over zaken waar je normaal niet bij stil zou staan. En daar zijn voorbeelden genoeg van in ons boek bijvoorbeeld te vinden. Maar ook later in mijn onderzoek ben ik erachter gekomen. En het mooie is ook, kijk, je bent slechts, tussen aanhalingstekens, journalist. Hè? Ik ben geen wetenschapper. Maar ik heb op een aantal gebieden heb ik wel grote veldexpertise opgebouwd. En ik merk dat zeker in het contact met wetenschappers, ik heb heel veel briefwisselingen of mailwisselingen gehad met bijvoorbeeld terrorisme-experts, dat die jou waarderen vanwege je onderzoek, vanwege je boek, omdat ze dat serieus nemen, omdat ze ook lezen dat wij, Claire en ik, hebben gesproken met mensen waar zij niet mee in contact zijn geweest. Dat is fascinerend.
Oké. Zijn er nog dingen waarvan je zegt dat het niet aan bod gekomen, maar dat wil ik echt nog vertellen?
Volgens mij heb ik de hoofdpunten wel getoucheerd. Denk ik, ja.
Nou, dan wil ik je heel hartelijk danken, Johan,
ja,
voor dit gesprek.
Ja, graag gedaan.